Dit is Kerk in Delft.
Ja, hartelijk welkom luisteraars hier op deze zaterdagmiddag. Als u misschien nog aan de boterham zit of lekker in de weer bent. We gaan van u een uurtje geven met nieuws uit de kerk en voor alle Delftenaren. We pakken deze week pakken wij eruit. Komende week begint de week van gebed voor de eenheid van christenen. En dan zijn er in Delft allerlei verschillende gebedsbijeenkomsten. En een van die gebedsbijeenkomsten die is op een zaterdag. En daar hebben wij Jor Slager, voorganger van ICF. En die zal ons daar wat over vertellen. En in het tweede half uur komen wij in gesprek met Willem-Jan Pijnakker-Hordijk. Die is docent godsdienst op het COD. En de afgelopen week waren er excursies van het COD in de Hofkerk en in de Vierhovenkerk. En komende week zijn die er in de Maria van Jessenkerk. En waarom de kinderen op bezoek gaan bij zo'n excursie, wat ze daar vinden en hoe godsdienstonderwijs in elkaar zit en de drive van zo'n leraar, docent, daarover gaan we met hem in gesprek. Op zondag 15 januari, dat is morgen, dan gaat de Week van Gebed van de Eenheid van start. En dat gebeurt met een gezamenlijke viering in de Sacramentkerk. Dat kennen wij als Delftenaar beter als de Vredeskerk. En dan zijn er de hele week s'avonds diverse korte gebedsvieringen in allerlei kerken in Delft. En dan eindigt die weer een week later op een zondag, de 22e. Het thema erin het jaar is Doe Goed, Doe Recht. En we gaan praten met Jor Slager. Jij bent, Jos, welkom hier in de uitzending.
Dankjewel.
Jij bent dominee ben jij van de ICF. Even voor de mensen die denken van de afkorting en zo, waar staat ICF voor?
Ja, dat staat voor de International Christian Fellowship Delft. En dat betekent de Internationale Christengemeenschap Delft.
Dus daar komen allemaal internationale studenten, maar ook oudste expats.
Jong en oud. Meer jong dan oud, moet ik zeggen. Ja. Maar studenten, PhD's, werkers aan de TU, bij TNO, experts, allerlei internationale mensen van over de hele wereld.
Ja. En we gaan met jou even praten over die week van gebed voor de eenheid. Als jij zo een dag een beetje doorkijkt, hoe vaak zijn jouw handen gevouwen en ben jij in gebed?
Om eerlijk te zijn, best veel. Ja, dus ik begin mijn ochtend 's morgens vroeg. Voordat ik andere dingen ga doen, heb ik boven een kamertje waar ik rustig kan bidden. Dus ik neem daar tijd voor gebed. En als ik ontbeten heb en naar de Marcuskerk vertrokken ben waar ik werk, dan begin ik daar ook eerst met tijd voor gebed en lezen en overdenken van de Bijbel. En dan tussen de middag neem ik daar ook nog wel even tijd voor. En 's avonds ook. En tussendoor, als het dus even niet lukken wil of ik heb wijsheid nodig, dan kun je mij wel vaak op mijn knietjes vinden.
Ja. Wat betekent voor jou dat bidden?
Ja, bidden is voor mij het persoonlijke contact, de persoonlijke omgang met mijn hemelse vader. En die hemelse vader, dat is een geweldige vader, want dat is de schepper, de maker van het universum. Dus het is een geweldig voorrecht om daarmee in contact te mogen treden.
Als je nou mensen hebt, er zijn van die excursies die je met scholieren. Zitten genoeg kinderen zitten erbij die een kerk nog nooit van binnen hebben gezien. Maar ook voor wie bidden. Een heel bijzondere gebeurtenis is als ze bij iemand op bezoek komen en er wordt gebeden voor het eten. Zijn er nou dingen die je eigenlijk fout kan doen als je gaat bidden? Dingen die je zegt van dat vind ik nou een gebed dat is echt lucht.
Ja, leuke vraag. Ik denk het wel, ja. Dus ik denk, er zijn twee vormen van bidden. De ene vorm zou ik het religieuze gebed noemen. En dat is eigenlijk het gebed dat we bidden zonder God echt te kennen. En dat gebed zou je kunnen vergelijken met, doe eens een gokje, wie weet helpt het. Je stuurt een berichtje de lucht in en hopelijk doet het wat. Ja. Dat is denk ik niet wat bidden volgens de Bijbel is. Het is wel iets wat denk ik de hele mensheid kent en ook doet. Mm-hmm. Ik denk het Bijbels gebed wordt geboren op het moment dat we die God die alle dingen gemaakt heeft leren kennen. En op het moment dat wij onszelf leren kennen. En eigenlijk is het aparte dat je dan voor het eerst ontdekt dat je niet kan bidden. Dus eerst dacht je misschien, nou, ik heb een aantal gebeden geleerd of ik bid eens wat. Maar
dan moet je wat uitleggen, want het gaat en over God kennen, maar het gaat ook over jezelf kennen. Ja. En dan weet je niet meer wat je moet bidden.
Ja, ja.
Want waardoor weet je niet meer wat je moet bidden? Is dat omdat je jezelf leert kennen, omdat je God leert kennen? Waar zit hem dat in? Waarom?
Ja, een heel bekend figuur uit de Bijbel is Paulus. Paulus was een ontzettend religieus mens, dus die heeft zijn leven lang natuurlijk ontzettend veel gebeden.
Ja.
En in de Bijbel lezen wij dat hij op de weg naar Damascus, dan ziet hij dat licht, dan komt Jezus, dan valt hij op de grond. En ineens beseft hij dat hij die dacht, ik ben een goede man, ik doe mijn best, ik maak er wat moois van, ik zet mijn beste beentje voor. Ineens ontdekt hij dat hij iemand is waar God eigenlijk vreselijk boos op zou kunnen zijn en die er een potje van gemaakt heeft. En dan begint hij te bidden. Maar dat bidden was denk ik niet veel meer dan, oh God, wees mij zondaar genadig.
Ja. Dus er zit iets in omdat je jezelf leert kennen, dat je weet dat een gebed niet alleen maar iets is van God, als voetballers mogen we winnen of mogen we sterk zijn. Mm. Of mag de regen ophouden en dan mag ik droog ergens aankomen, maar dat het iets van jezelf vraagt.
Ja.
Zit het daar iets in?
Kijk, ik denk het gebed is te vergelijken met het gesprek tussen een kind en zijn ouders.
Mm-hmm.
En wat we nodig hebben is dat we een kind van God worden. En dat zijn we niet zoals we geboren zijn. Dus zoals we geboren zijn, zijn we wel schepselen van God. Dus we hebben ook wel een besef dat iemand ons gemaakt moet hebben ergens, de een wat meer dan de ander, en dat we ook die zijn hulp wat nodig hebben. En vaak denken we over gebed, laten we daar eens toe roepen, misschien helpt het wat of bespaart het wat. Maar de enige die natuurlijk echt in de Bijbel echt als een kind van God wordt voorgesteld, dat is Jezus. Dus Jezus zegt gewoon tegen God, Vader. En voor mij het geheim van de Bijbel is eigenlijk dat die Jezus zijn leven aan het kruis gaf, dat wij ook kinderen van God kunnen worden. Dus wij die er vaak een potje van maken, kunnen door Jezus vergeving ontvangen en aangenomen worden als kinderen van God. Ja.
Als jij in een kerkdienst bent, dan zou je verschillende soorten gebeden hebben. Dus niet allemaal is het hetzelfde gebed wat je doet. Je bent niet altijd het Onze Vader, maar je begint. Kan je er iets uitleggen? Wat voor verschillende soorten eigenlijk?
Ja, dan klopt. Ja. Om ermee te beginnen, ik ben nu sinds 2 jaar, bijna 3 jaar, predikant bij ICF Delft. Mm-hmm. Wat voor mij bij die gemeente wel een beetje wennen is dat ik daar heel weinig voor ga in gebed. En om eerlijk te zijn, mis ik dat ook wel een beetje.
Ja.
Dus in
want veel... dat doen andere mensen doen dat in de dienst daar.
Ja, in veel kerken daar doet de voorganger of predikant of de priester, die doet alle gebeden.
Ja.
Maar bij ons, bij ICF Delft, daar leidt iemand anders dan de predikant, leidt de dienst, een ouderling. En die doet de meeste gebeden. Dus wat dat betreft mis ik dat wel eens een beetje. Aan de andere kant is het ook heel mooi, want niet alleen voorgangers kunnen natuurlijk bidden. Maar terugkomend op je vraag. Verschillende soorten gebed, ja. Dus meestal helemaal aan het begin van de dienst hebben wij een gebed waarin wij, om zo maar te zeggen, naderen tot God, ons ervan bewust worden dat Hij er is. Als ik het zelf doe, dan zeg ik ook altijd, laten we gewoon eens even stil zijn.
Mm-hmm.
Ook dat is een vorm, denk ik, van bidden, waarin je meer je bewust wordt van dat God er is en wie God is.
Ja.
Dus stil gebed, naderen tot God. En wat ik ook een belangrijke en mooie vorm van gebed vind, is dat we open kaart kunnen spelen naar God. Dus dat we ook kunnen zeggen wat er nou eigenlijk niet zo goed gegaan is.
Mm-hmm.
En waar we om vergeving voor vragen. Dus dat, ja, dat is ook een vorm van gebed.
Ja.
Een heel belangrijke vorm van gebed, denk ik, is als je eenmaal Gods liefde in Jezus Christus leert kennen, is dat je ja, die God wil aanbidden. He, dus net zoals als je op vakantie bent in, je weet ik wat, je bent bij de Rocky Mountains en je zegt, oh, wat mooi, wat geweldig.
Ja.
Nou, zo is, als je God leert kennen, dan zeg je ook, oh, wat bent u geweldig, wat mooi. Dus ja. Eigenlijk doen wij dat het meeste niet zozeer doordat de voorganger een gebed uitspreekt, maar doordat we zingen. Ja. En zingen is twee keer bidden, zou je kunnen zeggen.
Oké, ja. Ja. Ik denk dat we zo nog eventjes verder praten, maar dan we dan even kijken over wat precies dan die week van gebed voor de eenheid is. Ja, we praten verder met Jos Lager en nu gaan we eens eventjes kijken over hoe zit het dan met die week van gebed van de eenheid. Het is een beetje een lange titel is dat, hè? De week van gebed voor de eenheid van christenen. En in Delft en in heel Nederland worden er dan veel gebedsbijeenkomsten gehouden waar allerlei christenen bij elkaar zitten, van allerlei kerkgenootschappen en die hebben dan een eigen gebedsbijeenkomst. Dat gebeurt dus hier ook in Delft. Waarom is dat eigenlijk belangrijk dat we een week voor gebed van de eenheid van de christenen hebben, Jos?
Ja, ik denk de aandacht voor gebed kan nooit te veel zijn, in het algemeen niet. En de aandacht voor het gebed van de eenheid is in het bijzonder in Nederland denk ik wel iets wat ook de nodige aandacht mag hebben. Als je ziet hoeveel verdeeldheid en gescheidenheid er ook is tussen christenen en tussen kerken. Het is zo dat er trouwens van ouds was er een week van gebed voor de eenheid, wereldwijd.
Ja.
En de Wereldwijde Evangelische Alliantie had altijd een algemene week van gebed. En sinds, ik denk, een jaar of twee of drie is ervoor gekozen om dat in ieder geval samen te voegen. Dus zo is het. De gescheidenheid in het wereldwijde gebed ook een beetje opgeheven.
Is er nou voor elke Delftenaar die vanmiddag luistert, zoiets van dat is allemaal leuk en aardig of zo, maar dat is iets voor alleen maar de kerkmensen? Of moeten we dat toch breder zien?
Nou, dat mag je zeker breder zien. Dus de bijeenkomsten die we houden zijn denk ik ontzettend goed toegankelijk voor iedere Delftenaar. En als ze dat niet zijn, dan zou daar toch nog eens kritisch naar gekeken moeten worden.
Oké. Dus er staat een thema staat erbij. Want elke keer wordt er een bepaalde bijbeltekst wordt er genomen. Deze keer is het uit Jesaja. Leer goed te doen. Zoek het recht. Houd tirannen in toom. Kom op voor wezen. Sta weduwen bij. Wat zegt jou dit thema? En hoe zijn jullie daar in jullie voorbereiding mee bezig gegaan?
Ja, in onze voorbereidingen zijn we daar, om eerlijk te zijn, wat losjes mee omgegaan. Mm-hmm. Dus we hebben het thema niet heel expliciet verwerkt. Mm-hmm. We hebben er wat meer voor gekozen om een gebedsdienst met elkaar vorm te geven die wat bij ons paste. Mm-hmm. Maar als ik kijk naar het thema, dan is het natuurlijk op zich wel een thema waar iedereen de relevantie van inziet. Hoeveel onrecht, hoeveel corruptie, hoeveel machtsmisbruik zien we niet om ons heen in de wereld.
Ja, en daar dan je richting in kiezen, leer goed te doen en zoek het recht.
Ja, mijn kriebeltje bij het thema is dat als we zo'n motto uitroepen, we gemakkelijk de indruk kunnen wekken dat wij christenen het wel eens even wat beter zullen doen en dat wij de moraal zullen prediken dat we toch allemaal goed ons best moeten doen. Mm-hmm. En mijn vraag is dan, zijn wij zoveel betere mensen? Dus we kunnen wel veel aanwijzen in de wereld. Maar misschien moeten we ook eens wat kritische zelfreflectie beoefenen. Maar goed, dat kun je natuurlijk in zo'n gebedsbijeenkomst ook aan de orde stellen.
Je noemde net wij, zeg maar. De viering waar jij zeg maar aan meewerkt, dat is de viering die op zaterdag is. Alle vieringen zijn om 7:30. Deze ook om 7:30?
Deze begint om 7:30 in de Nieuwe Kerk op zaterdag.
Okay. Maar wie zijn de wij? Met wie werk je allemaal samen?
Ja, de wij is een groeiend aantal partners. Uh-huh. Toen ik bij ICF begon, was deze dienst er al in samenwerking met Redeemer Delft, een andere internationale kerk. En met Mount Zion, ook een internationale kerk in Delft. Maar inmiddels zijn we een beetje uitgebreid, want we hebben inmiddels ook Celebration Church Delft gevonden.
Okay.
Die meedoet. University Church Delft. En daarnaast Student Life. Student Life is geen kerk, maar Student Life is een studentenbeweging van internationale studenten.
Nou klinkt het heel veel, denk ik, als mensen dat nou gaan zoeken van wat is nou wat? Waar vind je wat? En...
Ja.
Dus misschien moeten de mensen maar zaterdag gewoon komen en dan eens eventjes vragen hoe het een en ander zit. Want dan kunnen ze kennis maken met een van.
Zeker.
Ik noemde er zo al vijf.
Ze zullen er allemaal zijn. Dus mensen die nieuwsgierig zijn, laten ze gerust komen. Dan kunnen ze vertegenwoordigers van elk van deze kerken en groepen ontmoeten.
Ik hoorde ook wel veel dingen als Redeemer, University. Het zijn allemaal Engelse termen.
Ja, zoals we allemaal misschien wel voortdurend merken, is Delft een stad waar ontzettend veel mensen die Engelstalig zijn wonen. En ja, het gemeenschappelijke van de groepen die op zaterdagavond de dienst verzorgen, is dat het Engelstalige groepen zijn.
Ja,
dus. Behalve Celebration Church heeft wel een Engelse naam, maar daar komen toch ook veel Nederlandstalige mensen.
Okay. Dus als je op zaterdag komt, dan heb je echt dat je in het Engels bent en dat je helemaal door internationale studenten en mensen uit de hele wereld, zeg maar, omgeven wordt.
Dat is zeker de verwachting, ja.
Bidden, we noemden al een aantal vormen, zeg maar, ervan. Welke vorm hebben jullie gekozen om bezig te zijn met dit thema of bezig te zijn met die eenheid die we zoeken?
Ja, we hebben voor een wat sobere vorm gekozen. Dus we nemen wat tijd om met elkaar liederen te zingen. Iemand geeft een heel korte overdenking over een Bijbelgedeelte. En daarna is het zo dat vertegenwoordigers van de verschillende kerken gebeden uitspreken voor verschillende aandachtsvelden. Dus als voorbeeld, er zal iemand bidden voor de plaatselijke overheden in Delft. Er zal iemand bidden voor de kerken in Delft. Er zal iemand bidden voor de noden in de samenleving van Delft, et cetera.
Ja. En als jij, heb jij ook een van die gebeden?
We zijn nog een beetje aan het kijken naar de verdeling. Het aandachtsveld wat ik op mijn hart had en heb, is om ook te bidden voor kinderen en mensen die voor kinderen zorgen in Delft.
Ja, en waarom ligt dat aan jou, bij jou na aan het hart?
Wij zijn zelf een gemeente met veel kinderen. En ik denk, bij het hele geloof en bij bidden kun je heel gemakkelijk de indruk krijgen van, nou, dat is allemaal iets voor de grote mensen.
Ja.
En later dan mogen jullie daar ook eens over na gaan denken. Maar als we de Bijbel zelf lezen en kijken naar wie Jezus is, dan zien we dat Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Ja. En ik denk dat er ook heel wat verborgen nood en leed is onder kinderen. Dus dat mogen we zeker ook
niet vergeten.
In gebed tot God brengen.
Ja. Eventjes zoekend dan, wat kunnen mensen, die kunnen zaterdag komen. Deze hebben we er eventjes zo uitgelicht, zeg maar. Maar als hun zaterdag niet uitkomt en ze kunnen door de week, waar kunnen ze heen? Ik heb het wel voor mij staan.
Nou, om heel eerlijk te zijn, kan ik dat niet uit mijn hoofd opnoemen. Maar elke avond kunnen ze ergens terecht. En de plekken zijn, als het goed is, te vinden op de website van de Raad van Kerk.
Ja. Het begint, voor de mensen die dat zoeken, het begint op zondag. En zondag is die om 10:00, dus in de Sacramentskerk. Maar dat kennen wij meer als de Vredeskerk. En dan van maandag, dinsdag tot en met zaterdag is het telkens om 7:30. En dan in verschillende kerken, zoals de Adelbertkerk, de Hofkerk, de Oud-Katholieke Kerk aan de Begijnhof, de Zuiderkerk, het Boek en de Nieuwe Kerk. En dan sluit het zondag af met een viering en die is dan om 7:30 is dat. En die is in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal. Dus nou, u heeft genoeg om uit te kiezen. Misschien vindt u het fijn om meerdere te doen, dat mag allemaal. Ook als u er eentje kiest, bent van harte welkom om daarbij te zijn. En mee te bidden voor die eenheid van de christenen, want de christenen over de wereld, die hebben het hard nodig om samen te zijn. En wij hebben het hier in Delft ook hard nodig om elkaar te ondersteunen. Jos, hartelijk dank voor jouw bijdrage en je komst hier naar de studio. En heel veel succes en zegen voor deze week van Gebed van de Eenheid.
Bedankt en ook bedankt voor de uitnodiging om hier te komen.
De kerkagenda.
De kerkagenda.
Ja, ik hoor twee keer de kerkagenda, maar ik doe maar één keertje. Ik pik er een paar dingen uit voor de kerkagenda. Het meest belangrijke is dus naast die hele week van Gebed van de Eenheid, die komende week is, elke avond dus om 19:30 in een van de kerken, een gebedsviering voor de in het thema van Doe Recht. Is er ook nog een plek voor mensen die in de kou nu zitten. Gelukkig is de winter niet zo streng en lukt het nog redelijk om ons warm te houden. Maar toch zijn mensen nog in de kou. En daar zijn op de website van de Raad voor Kerken Delft is er ook een folder te vinden waar mensen heen kunnen als zij hulp zoeken. In dat hele web van waar kan ik nou toeslagen vinden, et cetera. Daar is een folder van te vinden. Daar staan ook nog bij een aantal plekken waar mensen naartoe kunnen als zij zeggen van nou, ik zoek een warme plek. Nou, daar is in heel Delft is daar van alles te vinden. In de Hofkerk op een dinsdag, in de Vierhovenkerk. Teest heeft elke vrijdag de deuren open. Donderdag in de Lutherse kerk. Woensdagmiddag in de Nieuwe kerk. Kijk die dingen eventjes na op de website van de Raad voor Kerken. En er is er één nog die daar nog niet op staat. En die wordt komende week geopend. Dat is een warme kamer voorhof. En die is elke zondag van 6:30 tot 8:00 open vanaf 18 januari. Nee, staat hier, sorry, vanaf 15 januari. Dus dat is vanaf morgenavond is dat. En hiermee houden wij de kerkagenda. Dan gaan wij in gesprek met Willem-Jan Pijnakker-Hoordijk. Jij bent docent godsdienst op het Christelijk Lyceum Delft.
Correct.
En jullie doen dat in een clubje van een aantal docenten, een stukje van 5 of zo?
7 zelfs.
7 zelfs, oké. Okay. Afgelopen week dan zijn jullie in de Vierhovenkerk geweest en in de Hofkerk met de tweede en derde klasse. Tweede klasse van HAVO en Atheneum VVO. Een van die vragen die ze daar moeten invullen, zeg maar, een soort vragenlijstje om een verslag te geven, want ze gaan komende week naar de Maria van Jessenkerk. Maar een van die vragen die ze moeten beantwoorden is wat de passie is of de drive van een iemand om naar de kerk te gaan. Ja. Ik wil de vraag een beetje proberen om te draaien. Wat is nou de passie en de drive van een godsdienstleraar?
Ja, hele mooie vraag. Hart voor kinderen, hart voor het evangelie en dat gecombineerd. Ik heb geleerd dat er een groep is in Amerika die heet de Birth Strikers. Dat zijn vrouwen die niet meer een kind op de wereld willen zetten omdat er gewoon geen toekomst is voor het kind. Wat doe je ze aan? Met al die crisis opgeteld, er is geen toekomst meer. Het is onverantwoord om nog kinderen te baren. Nou, je zal nu maar kind zijn en ja, vragen van, is er voor mij nog een toekomst? En dan is het geweldig om te weten, wat voor hoop kun je vinden in de wereld? En dan niet in de wereld, maar in de kerken. Wij gaan dus kerken bezoeken, een protestantse en een rooms-katholieke kerk. Mm-hmm. En dat is een gouden kans voor die kerken om zich te presenteren en te zeggen, waarom zijn wij hier en waarom zouden mensen hierop af moeten komen? Wat hebben we te bieden? Hoop bijvoorbeeld. En hoe werkt dat dan? Een heleboel jongeluidjes die fietsen er vrolijk langs. En wat de Hofkerk betreft weten ze totaal niet, soms niet dat dit überhaupt een kerk is.
Nee, zo ziet hij er ook niet uit.
Klopt. En de vraag is, wat doen ze daar van binnen? Nou, geen idee. Nee. Dus ik denk, ja, het is toch wel handig dat je één keer in je leven een keer een kerk van binnen hebt gezien. En ook kunt horen, wie zit daar binnen en wat doen ze daar en waarom?
Ja, ik mocht een aantal van de leerlingen zeg maar ontvangen. zitten er inderdaad leerlingen bij die voor het eerst over de drempel van een kerk gaan.
Jazeker. Ik heb gemerkt dat je wel eens wat persoonlijke vragen stelt en dan wordt het opvallend stil.
Ja.
Want wie gelooft er wel of niet in God? En dan komt dat vingertje niet hoger dan een hoofd, misschien een schouder, want ze schamen zich een beetje voor elkaar om kleur te bekennen.
Hoe is dat dan voor jou sowieso in het lesgeven, in godsdienst lesgeven, omdat juist kinderen zich zo geloven, zeg maar, in een taboe sfeer zit van, om daar vooruit te komen, dat je in een God gelooft?
Ja, ik merk dat gaandeweg de kinderen steeds geslotener worden. In de brugklas komen ze dus van de basisschool af. In de brugklas zijn ze nog vrij open, spontaan en willen ze van alles vertellen. Maar na verloop van jaren wordt dat steeds minder. En zeggen ze, of denken ze van, ja, dat ga ik jou niet vertellen, dat is privé. Godsdienst is privé. En toch moeten ze het een en ander onder woorden brengen. En willen we dat ze de verschillende keren op school ook vertellen wat zij geloven. Oh meneer, ik geloof helemaal niet. En dat geloof ik niet, dat ze niet geloven. Want je gelooft, iedereen gelooft. Ook al geloof je niet in God, dan geloof je niet in God. Atheïsten geloven wel degelijk. En er zijn argumenten voor en tegen. Mm-hmm. En dat is interessant om met elkaar te bespreken. Waarom geloof jij nou wat anders dan ik?
Nou hoorde ik via van die bijeenkomsten dat jij als vraag wel stelt van, nou ja, ik geloof dat er een stoel staat.
Oh, hebben ze dat verteld?
Ja. Ja? Maar niet alleen van geloven dat er een stoel staat. Nou, het bestaat, zeg maar ik geloof het ook dat het dat zo is. Toch is, zeg maar, geloven, merk ik bij tieners, zeg maar, echt in het, zit nog vast in het idee van, beantwoord een soort met materiële God ergens die, nou, je zou maar zeggen, een man in de wolken met een lange baard, zeg maar, op zo'n manier dat er een God bestaat, zeg maar.
Ja.
Hoe is dat voor jou om, zeg maar, dat een beetje, van dat beeld is een soort met Sinterklaas geloof, zeg maar. Maar om dat, zeg maar, wat los te krijgen en het te krijgen naar een iets diepere laag of een andere laag.
Ja, even nog terugkomen op de stoel. Het gaat niet om de materiële stoel, van daar staat hij, maar durf je op te gaan zitten? Is hij niet doorgezaagd? Is hij niet geverfd? Is hij niet nat?
Okay.
Ik heb nog nooit op die stoel gezeten. Weet jij veel? Ja. Maar iedereen denkt, wat doe je moeilijk? Daar staat de stoel, ga zitten, we gaan beginnen. Maar daarmee probeer ik te illustreren dat iedereen gelooft, bijvoorbeeld gewoon in een stomme stoel, die houdt mij. En daar zak ik niet doorheen. En dit gebouw is zo geconstrueerd, dat stort niet in.
Nee.
We geloven 1001 dingen. Mm-hmm. En zo kun je ook in het bovennatuurlijke geloven.
Ja.
Dan ben ik even je vraag kwijt.
Nou, ik zat vooral dat kinderen het idee hebben dat er een soort met godsbeeld is, dat er een echt heel fysiek godsbeeld is of zo. Of een, maar dat als het gaat over het idee van waar je je door laat leiden, zeg maar. Hè, want als kinderen vragen van geloven, ja, nee, ik geloof niet in een god, want dat kan, wetenschappelijk kan dat niet.
Ja.
Maar als het gaat over een god die je leidt en je een weg wijst tussen al die keuzes waarom je wel naar het CLD gaat of waarom je naar een andere school gaat, wat je later gaat doen, of je alleen maar dat je denkt van ik ga 3 keer per jaar op vakantie met een vliegtuig, of dat je ineens zegt van ik doe het allemaal rustig aan. Al die keuzes, zeg maar, die eigenlijk je iets waardoor die bepaald worden, zeg maar, dat zeg maar nog niet zo gevormd is bij kinderen.
Dat klopt. En soms wel. Er zitten ook veel moslims bij ons op school. Die hebben nogal een uitgesproken geloof. En dan is ook de vraag, is de God van de Joden, de God van de Christenen, de God van de moslims, is dat allemaal hetzelfde? En dan kom je ook op de term drie-eenheid. Heel moeilijk.
Ja.
Bestaat dat? Moslims vinden dat belachelijk. Hallo, heb je geen wiskunde gehad? 3 is niet 1, 1 is niet 3. Dat kan helemaal niet. Maar ik probeer dat toch met vormen duidelijk te maken, het ronde vierkante driehoekje bijvoorbeeld, dat ze toch wel gaan denken van, oh, zo misschien. Ja, ik kan het niet bewijzen, maar ik probeer het wel te illustreren dat het ook anders kan. En ook dat Jezus bijvoorbeeld genoemd wordt de goede herder. Wat doet een herder? Hij beschermt, hij leidt, hij gaat voorop. Nou, zo kun je God zien.
Ja.
En ook beelden van Jezus in de film wereld of geschilderd. Dat zegt vaak meer van de schilder dan van de geschilderde. Maar toch, we proberen dat onder in beelden te vangen. Ja. En moslims zeggen, dat mag je helemaal niet doen. Nee. Katholieken doen dat weer wel, protestanten weer niet. Dus er is genoeg gesprekstof.
Als jij dat op het COD doet, het heet de Christelijke Lyceum, Delft heet dat. Maar als ik nu begrijp, zeg maar, van alle dingen die je laat zien, laat je ook eigenlijk veel meer aan andere godsdiensten.
De vijf wereldgodsdiensten, die gaan we behandelen.
Ja.
En dat is toch voor je algemene vorming en kennis wel belangrijk. Je hoeft het helemaal niet meer eens te zijn, maar waarschijnlijk heb je dadelijk op je werk ook te maken met iemand die totaal iets anders gelooft. En het is toch wel handig dat je iets weet van, ik moet hem geen hamburger aanbieden, want hij is moslim en hij mag geen varkensvlees.
Nou zeggen mensen wel eens vaak van, ik ga mijn kind niet naar een christelijke school doen, want dan worden ze geïndoctrineerd.
Ja.
Maar worden ze nou geïndoctrineerd? Of,
er bestaat geen neutraliteit. Nee. Op andere scholen worden ze ook bepaalde gedachtes gepropageerd en gezegd, nou zo is het. En dat verschilt trouwens ook per docent natuurlijk. Want de ene docent gelooft dit en de ander gelooft dat weer niet. Is ook verwarrend voor leerlingen. Van wat moet ik nou geloven als amateur, beginneling?
Geef daar eens een voorbeeld van. Want hoe zit dat verschil dan?
Nou ja, schepping, evolutie.
Ja.
Er zijn mensen zeer overtuigd van natuurlijk kan het geen schepping zijn. Maar moet het evolutie zijn? En de zo'n docenten zeggen van nee, met mijn hele verstand beweer ik het tegenovergestelde.
Ja.
En leerlingen die dat niet of nauwelijks zich in hebben verdiept, die kunnen verward zijn van, ja, wat is het nu?
Ja.
En ik zeg ook ontspannend van, nou, je hoeft ook niet een mening te hebben en een antwoord te weten, want het is ook ingewikkeld. Mm-hmm. Je mag het ook voor je uitschuiven en zeggen van, ik weet het nog niet.
Maakt dit voor kinderen ook heel moeilijk, omdat we in een wereld zitten waar zoveel nepnieuws zeg maar zit en aan de andere kant de kinderen telkens geleerd worden van, het is ja of nee, het is zwart of wit. En wat je nu allemaal vertelt, de dingen van evolutie, het zijn allemaal soorten met verhalen waarmee je eigenlijk probeert de dingen in de wereld te begrijpen en jezelf een weg te wijzen.
Ja.
En dat is een ander soort waarheid, is dat dan alleen maar het zwart-witte, zeg maar. Dat is een leven in verhalen die je de weg kunnen wijzen.
Ja, er zijn heel veel mogelijkheden om dingen te vangen en te geloven.
Ja, we praten verder met Willem-Jan Pijnak-Hoordijk. Er zijn nog wel een paar vraagjes die overblijven. We hebben zo'n excursie maken we mee. Jij krijgt allerlei verslagen, krijg jij binnen van de leerlingen. Wat zie je er nou voor pareltjes of grappige dingen in voorkomen?
Ik zal je vertellen, ik heb heel veel moeten nakijken, proefwerken, werkstukken en de stapel in de loop der jaren is torenhoog geworden. Maar wat me op de been houdt zijn de bloopers, dat leerlingen uitspraken hebben waarvan ik denk, ik snap wat je bedoelt, maar dat zeg je zo niet. Maar het is wel heel komisch, hilarisch zelfs, wat ze opschrijven. Ik kan niet zo goed voorbeelden bedenken, maar als iemand interesse heeft in deze antidepressiva, zo noem ik het maar, dan wil ik graag wat mailen, want sommigen die hebben daar echt de kaas niet van gegeten, geen idee hoe dat heet en die geven het maar een creatieve naam.
Oké. Aan een van jouw collega's vroeg ik van wat voor vraag moet ik jou stellen. Die vroeg zich af van, valt het jou op dat het de leerlingen zeg maar veranderen door de loop der tijd? En vooral ook dat het idee van kerk en geloof, zeg maar, dat dat nog verder naar de achtergrond gaat?
Ik denk dat vroeger men vaak dacht, dat kinderen vaak dachten van, oh, kerk, nee, saai. Nu is het meer van onwetend. Van, nou ja, als jij dat zo belangrijk vindt, vertel dan maar, maak ons dan maar enthousiast. Maar ik zou echt niet weten wat ze daar binnen die vier muren doen. Dus meer met een open houding erin gaan.
Ja.
En elk vak staat of valt met de docent die er iets smeuïgs van kan maken of het helemaal kan verknallen. En mijn ervaring is wel dus dat ze steeds geslotener worden en niet meer het achterste van hun tong laten zien in de klas.
Maar je zou kunnen denken dat je in een loop der jaar, zeg maar, iets vertrouwder met elkaar wordt en daardoor ook wat opener. En het dan wat makkelijker kan vertellen.
Ja, weet je, het is vaak een één-uursvak.
Ja.
En hebben we zoveel leerlingen dat het al heel veel moeite kost om elke leerling met de naam te noemen.
Mm-hmm.
Dus een vertrouwensband is niet zo makkelijk opgebouwd, omdat het te vluchtig is allemaal.
Mm-hmm.
Afhankelijk van natuurlijk wat leerlingen die bijzonder zijn en die aandacht vragen en die ook aandacht krijgen. Maar over het algemeen is de band niet zo diep. En als ik al die verslagen heb gelezen, dan zeggen ze toch wel persoonlijke dingen. Maar ja, dat kan ik niet allemaal onthouden.
Nee. Nou wordt er in de samenleving wordt er vaak gepraat over de opvoeding. En dan moeten ouders moeten dat doen. En ouders zeggen van ja, maar daar hebben we helemaal niet de tijd voor. Leggen we het bij de school neer. De school moet zorgen niet alleen voor goede kennis, maar het gaat ook voor een soort met morele opvoeding van hoe je in de wereld staat.
Ja.
Nou, binnen het COD staat die C staat natuurlijk ook voor een christelijke manier van omgaan met elkaar.
Ja.
Maar hoe kunnen jullie dat dan vormgeven? Legt dat een druk op jullie en hoe geven jullie dat vorm?
Nou, er zijn wel wat leerlingen die echt moeten werken aan sociale vaardigheden. Die heel lomp uit de hoek kunnen komen. En zich niet bewust zijn dat het zo lomp is en kwetsend voor anderen. Mm-hmm. En die worden wel eventjes eruit gehaald en geprobeerd om te zeggen van dat kun je beter zo en zo aanpakken. Is dat iets christelijks? Ja en nee, niet specifiek christelijks. Maar ja, toch ook wel respect hebben voor andersdenkenden. Ja. Niet elkaar de hersens inslaan bij voorbaat, maar uit laten spreken en luisteren, vragen stellen. Dat vinden we toch wel belangrijk.
Ja. Je hebt het over wat jouw drive was. Dat is vooral de hoop, zeg maar, en de kinderen. In een smeuïge manier, zeg maar, geloof, hoop en liefde bijbrengen. Hoe zit dat verpakt in jullie jaren, in de lesprogramma's?
Ja. De eerste klas beginnen we zo'n beetje met de Bijbel, met christendom. Dat wordt opgebouwd met jodendom. Nog een beetje verder van ons bed, voor de meeste althans, is dat islam. En dan hebben ze hindoeïsme, boeddhisme. En in de bovenbouw hebben ze ook nog ethiek en filosofie. Dus allemaal een klein beetje, een beetje snuffelen, maar toch.
Ja.
Dan maken ze ook werkstukken over reflecteren. En nogmaals, ze moeten ook 2 of 3 keer hun eigen geloof onder woorden brengen.
Ja.
En zeg, bewaar dat nou, want de volgende keer als je het nog een keer moet doen, dan kun je misschien zien, hey, ik ben veranderd. Vroeger geloofde ik dit, nu geloof ik meer dat.
Mm-hmm.
Dat is niet erg, maar wel interessant om te zien van, ja, ik geloof niet hetzelfde. Ook niet hetzelfde wat mijn ouders betreft. Ik verander daarin.
Ja. Hoe heb je dat zelf meegemaakt in jouw schooltijd? En is daar een moment geweest van, nou, deze godsdienstlessen, dat hebben mij, zeg maar, de ogen geopend? Of het was saai?
Nou, een dikke krent in de onderwijspap vond ik wel dat ik 5 keer mee mocht met een groep naar Israël.
Mm-hmm.
Om daar rond te lopen. Dat was een uitwisseling. Een groep leerlingen uit Israël kwam naar Delft. In een week mochten we hen Nederland laten zien. En dan was er een tegenbezoek. En dat is wel een openbaring van, ze rijden daar niet allemaal op kamelen. Nee, in Tel Aviv heb je 10-baanswegen met files. En in Nederland lopen we niet allemaal op klompen. Dus al die vooroordelen moesten wijken van, zijn ook gewone mensen met ook problemen. En ook wel fascinerend vind ik dat het een stokoud land is en hypermodern. En het land van de Bijbel, waar je kunt rondlopen.
Ja.
Dat heeft ook een toekomst.
Ja.
Ja.
Ik zat even te kijken. Want zit daar nou een bepaalde manier dat je denkt van nou, dat maakt het nou dat kinderen hoop geven. Toen ik zelf, zeg maar, middelbare school had, waren eigenlijk de meest belangrijke dingen die mij bijgebleven zijn, waren niet zozeer de lessen, maar dat waren de momenten als een docent, zeg maar, eventjes tijd nam om eens even met ons te praten over hoe het in de wereld zat, hoe het met jullie zat, zeg maar.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat dat in godsdienstles misschien daar mogelijkheden voor zitten, maar misschien zit dat in andere lessen of andere mogelijkheden. Of vallen die dingen tegenwoordig in de drukte die er zit van
nee,
eruit?
elke docent moet zich conformeren door bij de eerste uur een dagopening te presenteren. En daar is heel veel vrijheid in. En daar kan de docent ook iets persoonlijks zeggen van, ik heb dat meegemaakt, of dat vind ik, en wat vinden jullie? Een klassengesprek, maar echt, dat is veel persoonlijker dan de lessen. Ja. Gouden kansen wat mij betreft.
Ja, zeker. Nou, ik wil je hartelijk danken hier voor de komst naar de studio. Zegen op jouw werk en op dat van al jouw collega's in het CLD.
Dankjewel.
Veel plezier met de excursie die jullie deze week kunnen gaan maken naar de Maria van Jessenkerk. En wij gaan dit programma afsluiten. U kunt dit nog naluisteren zondagavond tussen 8 en 9. En wij nemen afscheid en wij wensen u vrede en alle goeds.